Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent of thuis meekijkt of meeluistert. Onze voorganger is dominee Jus van Es en de organist is Brenda Baron. En mijn naam is Helco Feitsma. Indien er kinderen zijn, is er straks kinderevendienst. Maar ik zie nog niet. Oh ja, daar. Oké. De eerste collecte is voor schuldhulpmaatje en de tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage in de collectezakken doen tijdens de rondgang of overmaken op de bankrekeningnummers die voor in het kerkblad staan. U kunt ook gebruik maken van de QR-codes. Die staan bij de koffietafel. De bloemen van deze dienst zijn mevrouw Lalkens en een single weg en worden bezorgd door de familie Spithof. Vanavond om 7 uur is er een avondgebed in Zeerijp door de commissie. En volgende week, 13 juli, is er om 9:30 een dienst in de Donatuskerk te Leermens. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om na te praten met koffie en thee. Bij de koffie gaat de bus rond voor de Open Hof. Namens de kerkenraad wensen we elkaar een gezegende dienst. Ik zal nu de kaarsen aansteken en daarna zingen we ons intredelied Psalm 25, de versen 2 en 3. Psalm 25, versen 2 en 3. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid, het werk van zijn handen. Eeuwige God, die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt. U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit. Wij komen tot u. Vergeef ons, barmhartige. Maak ons tot uw mensen. Open ons naar u en naar elkaar en naar uw toekomst. Amen.
De eeuwige zij met u. Ook met u, zei zij. Laten we bidden. Waar vinden wij een veilige plaats om even te zijn zoals wij zijn? Waar we ons niet groter hoeven voordoen. Waar we onze wapens kunnen neerleggen. Waar we kunnen spreken vanuit ons hart en horen vanuit ons hart. Waar worden wij zo ontvangen dat wij zelf ontvangen kunnen? Waar wij liefde vinden, zodat wij liefde kunnen geven. Met die vraag zijn wij hier. Ja, met zoveel vragen. Onrust over wat er in de wereld gebeurt allemaal. Al die verwikkelingen. En wij zijn in deze wereld in zoveel verstrikt. Er is zoveel geweld, misbruik van de mens, van dieren en natuur. Hoe komen wij daar telkens weer uit? Zodat wij het leven vinden, het leven zoals u het hebt bedoeld. Daarom bidden wij, ontferm u over ons en onze wereld. Amen. En wij vervolgen onze zingen van Psalm 25.
Thank you.
Er is nu iets ruimte voor de kindernevendienst. Is dat van toepassing? Mag ik nu de lector vragen voor de eerste lezing en de tweede?
De eerste lezing is uit Exodus 33, versen 7 tot en met 11. Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, één tent op. Hij noemde die tent de ontmoetingstent. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen alle voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. We zingen nu Psalm 91a, versen 1, 2 en 3. De tweede schriftlezing is uit Johannes 15, versen 9 tot en met 17. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief.
Zo, dat is weer gelukt. Gemeente, wat bedoelen wij toch met het woordje God? De Bijbel probeert daar een antwoord te geven op die vraag. Maar doet dat wel op een misschien voor ons soms heel verwarrende manier. Met allerlei verhalen en allerlei verschillende woorden. En daarbij veel waarschuwingen, hè? Vooral in het Oude Testament, waar voortdurend wordt gezegd: die godenbeelden, geloof daar niet in. Want daarin geloven is afgoderij. Denk niet dat er een beeld is dat hem kan afbeelden, echt kan weergeven wat wij met dat woordje God bedoelen. En vervolgens wordt God dan weer in al die verhalen en liederen toch afgebeeld, zou je kunnen zeggen, met beeldspraak. Met woorden. Om te zeggen wat er gebeurt als wij iets van God ervaren. Want daar gaat het om. Daarom toch willen we dat wonderlijke woordje God gebruiken. Omdat we soms ervaringen hebben die om zo'n woord vragen. Nou, in onze traditie is wel de meest basale ervaring die van het aangesproken worden. Een opdracht krijgen, geroepen worden. Pas als ik besef dat er iets van mij wordt gevraagd, dan weet ik wat het is om mens te zijn. Op zoek naar gerechtigheid en barmhartigheid. Zo vatten de profeten het samen. En dan, daar draait het in al die verhalen om. Over Abraham en Mozes en ja, wie niet. En bij de profeten dus. En in het klein, bij iedere gelovige. Die voelt zich aangesproken. Op zijn levenspad gezet om dat te zoeken wat het allerbelangrijkste in het leven is. En op aarde. Gerechtigheid en barmhartigheid, liefde, of welke woorden je daar ook maar voor kiest. En dat zoeken is wat iemand tot een gelovige maakt. Nou, en daarover willen we praten. Daarom zitten we hier, over die ervaring. En dan begint het. Welke woorden moeten we dan ervoor kiezen? Nee, ik word aangesproken, maar niet enkel door mezelf en ook niet alleen door andere mensen. Het is alsof er een stem van buitenaf klinkt, een stem met gezag, of misschien van diep bij mij van binnen, een stem die ik niet ontwijken kan. Ja, hoe moet ik dat zeggen eigenlijk? Nou, als je het niet kan zeggen, vertel dan een verhaal. Zoals over de roeping van Abraham bijvoorbeeld, of toen Mozes bij de brandende braambos kwam. En in al die verhalen wordt dan die stem, dat wat jou roept, God genoemd. En wij zeggen tegen onszelf en tegen elkaar dat die stem geen verzinsel is. Nee, eerder de diepste waarheid. En dat die groot gezag heeft, dat je moet luisteren. Onontkoombaar. Want dat je anders je leven verspeelt. En daar vinden we ook wel weer woorden voor. Die God die roept is een koning. Nee, natuurlijk niet letterlijk een koning, maar de allerhoogste koning. Die het allerhoogste woord spreekt en aan wie jij moet gehoorzamen. Een heer, zeggen we ook wel. Iemand die alle macht heeft in hemel en op aarde. En ga zo maar door. En zo ging onze traditie van Oude en Nieuwe Testament inderdaad door. Om die ervaring, dat we worden aangesproken en dat we moeten antwoorden, onder woorden te brengen. Elke dag weer. Wat doe je met je leven? Allerlei verschillende woorden die je niet letterlijk moet nemen, want dan gaat het mis. Dan ga je van echte koningen goden maken. En dan word jij een dienaar daarvan. Dus steeds blijft het zoeken naar woorden. En dat krijgt in het Nieuwe Testament, in ons geloof in Jezus van Nazareth, Jezus Christus, nog weer een extra klem. Want het gaat steeds mis met die religieuze woorden van ons voor God. Die worden steeds weer letterlijk genomen en tot afgoden gemaakt. Maar hoe zeg je dan wel goed hoe het is? Nou, daarvoor, zegt het Nieuwe Testament, kwam Jezus. En vooral Johannes legt daar de nadruk op. Het beste woord, het woord dat het best laat zien wat wij met God bedoelen, dat is Jezus. De Zoon van God. Het woord, noemt Johannes hem. Luister naar wat hij zegt. Zijn woorden zijn Gods woorden. Maar kijk ook naar wie hij is, wat hij doet, wat er gebeurt. Dat wordt er bedoeld met God. En in God geloven. Nou, en dan horen we in onze tekst van vanmorgen die Jezus dus zeggen namens God: ik noem jullie niet langer slaven, ik noem jullie vrienden. Dat is nogal wat. Een slaaf, dat is iemand die de macht erkent van degene die hem opdrachten geeft. Die volledig gehoorzaamt. Daarom werd dat beeld ook gemaakt van een heer met slaven. Ook zo graag gebruikt om te praten over onze levensopdracht. Wij moeten gehoorzamen aan die macht. God heeft alle macht, wij moeten gehoorzamen aan wat hij zegt. Hij weet alles, hij kan alles, hij ziet alles. Alwetende, almachtige God. En ik moet doen wat hij zegt. Ik, arme zondaar, want het lukt me vaak niet. Nou, en daarvan zegt Jezus nu: zo heb ik, woord van God, het ook gezegd in het verleden. Het is ook niet fout. Ik heb ook gezegd: volg mijn wet en leef. Ik zal jullie zeggen wat je moet doen. En ik eis absolute gehoorzaamheid voor het welzijn van de wereld en van jullie zelf. Maar ik ga het toch, zegt Jezus, nu anders zeggen. Wat bijzonder. Gods woord gaat het nu anders zeggen. Waarom? Nou, kennelijk werkte het toch niet zo goed, dat beeld van die almachtige, goddelijke wetgever. Hoeveel waarheid er ook in die beeldspraak zit. Het heeft jullie ook, zegt Jezus, op verkeerde sporen gebracht. Dus geef ik jullie nu een ander beeld. Een ander woord om op te kauwen. Om mee naar jezelf en het leven te kijken. Om God te zien en te horen. Ik noem jullie niet meer slaven, maar vrienden. Mijn vrienden. Dit is zo ingrijpend, deze verandering van beeldspraak. Daar kan ik niet even in een kwartiertje van duidelijk maken wat ermee gezegd wordt. Daar heb je misschien wel een leven voor nodig. Maar laten we een beginnetje maken. Vrienden, ben ik een vriend van Jezus en een vriend van God? En is Jezus, is God een vriend van mij? Ja, zegt Jezus hier. En hij legt ook uit waarom hij deze grote verandering in onze taal over God nodig vindt. Hij zegt: tot nu toe hebben we in onze traditie met die woorden als Heer en Koning en Macht te veel de nadruk gelegd op een soort blinde gehoorzaamheid. Ja, gehoorzaamheid aan wat God in zijn wetten en voorschriften heeft geboden. Dat is ook nodig. Alles wat erin staat is waar. Maar het heeft toch vaak niet goed gewerkt, die wet. Omdat het dan een moeten wordt. Een van buitenaf opgelegd krijgen. En dat werkt voor heel veel dingen goed hoor. Maar als het erop aankomt, niet. Want wat God wil, is dat we lief hebben. En dat kan je niet moeten. Dat kan je alleen als het van binnen uitkomt. Anders word je hoogstens een moralist. Of een bedweter. Of een schoolmeester. Sorry, schoolmeesters. Maar dan is het niet echt. En God wordt dan tot iets ver weg. Een eis waarin je niet kunt voldoen. Zeker zo niet. En liefhebben kun je hem dan niet. Want hoe weet je, hoe kan je nou iemand die je met veel geweld dwingt, hoe kan je die nou liefhebben? Je kan het hoogstens doen omdat je moet. En dan is de relatie verstoord. Zo gaat het met macht. Hoe goed bedoeld ook. Nee, zegt Jezus, zo wordt het leven en de wereld niet anders. Zo komt de liefde niet binnen. Dus daarom zie jezelf niet als slaaf. En God niet als allesbepalende koning. Maar als vrienden. En wat zijn vrienden? Een vriend is iemand die belangrijk voor je is. Van wie je houdt. Die je vertrouwt. Aan wie je toevertrouwt wat je bezielt. En van wie je wil horen wat hem of haar bezielt. En dat met elkaar delen. Dat is de basis van vriendschap. En dat is, zegt Jezus, wat ik jullie probeer duidelijk te maken. Hij heeft jullie lief. En hij zoekt jullie liefde. Zoals ik die nu zoek op mijn weg naar Jeruzalem. Ik ben een vriend van jullie. Ik heb jullie lief. Ik heb jullie nodig. Ik zoek jullie liefde. Zodat we samen gaan.
Dat beeld vriend laat zien dat God niet een macht is die eist, dwingt, klein maakt, er onderhoudt tot de tanden bewapend is. Maar dat hij is zoals Jezus was. Vol aandacht voor degene die het niet geschoten heeft. Voor degene die vernederd wordt. Voor degene die verwond is. Hij is dat grote verlangen naar barmhartigheid. Dat is God. Maar maak je het zo niet nog moeilijker, Jezus? Dan moeten we dus niet alleen het goede doen omdat God en zijn wetten dat van ons vraagt en terecht vraagt. Maar dan moeten we het doen als iets dat van binnen uitkomt. Dan moeten we het uit liefde doen. Maar dat is toch nog meer gevraagd. Niet alleen doen wat ik behoor te doen, maar ook nog eens met heel mijn hart en ziel. Poeh, dat gaat me niet lukken. Ik ben ook maar een mens. Dit is nog een zwaardere eis. Een liefdevol mens zijn. Je maakt het alleen maar erger. En zo hebben veel mensen het ook ervaren. Dat de eisen van Jezus eigenlijk nog zwaarder waren dan de wetten van Mozes. Maar nee, dat is niet wat Jezus zegt. Hij zegt, je begint aan de verkeerde kant. Je begint bij de eis. Maar daar begint het niet. Besef dat voordat je geroepen bent om echt mens te zijn, om lief te hebben, om de gerechtigheid te zoeken, daarvoor is er al iets aan vooraf gegaan. Als je het zo voelt dat hij je roept om uit en in liefde te leven, besef dan dat hij jou dus heeft gezien en dat hij jou heeft gekozen om dat tegen je te zeggen. Als een volgeling wil hij jou. Nee, als een vriend. Dat hij het met jou wil doen, wat hem te doen staat. Jezus, God. Dat zit in elke roeping, in elk aangesproken worden. Dus begin niet bij de eis, maar bij wat hij in je ziet. Bij wat je hebt meegekregen. En wat hij je daarmee geeft aan vertrouwen. Begin bij wat je hebt gekregen en ervaar de vreugde dat je daar iets mee kunt doen voor anderen, voor de wereld. Dat verlangen naar liefde, naar barmhartigheid en gerechtigheid, dat hij in jou heeft herkend en nu naar buiten roept om daar samen mee verder te gaan. Wat Jezus hier doet met zijn volgelingen is revolutionair als we begrijpen wat het inhoudt. Maar we vinden datzelfde besef ook in wat wij het Oude Testament noemen. Want het woord vriendschap als model voor onze relatie met God vinden we ook daar. Als Abraham wordt afgeschilderd als vriend van God. Of zoals in de schriftlezing van morgen, Mozes heel duidelijk zo wordt getekend. Zij spraken met elkaar zoals vrienden met elkaar spraken, God en Mozes. Kan ik dat geloven? Dat is dan de vraag. Dat ik geroepen word lief te hebben omdat hij mij lief heeft en in mij de liefde heeft herkend en naar buiten roept. Kan ik vertrouwen op wat hij mij daarmee heeft gegeven? Ook als ik weet dat ik het weer kwijtraak en dan verdwaal en niet doe waartoe ik geroepen ben. Als ik die roeping dan weer als een eis ervaar, een gebod ga voelen, waaraan ik niet kan voldoen. Dat zie je toch, het is te veel, dat kan ik niet. Kan ik dan weer terug naar dat begin, nadat hij mij zag en riep om te volgen, naar zijn vertrouwen in mij. Zo hebben de leerlingen het wel ervaren. Zij die geroepen werden hem te volgen en die hem ook in de steek lieten, die niet aan de eisen van vriendschap konden voldoen, die hem zelfs verloochenden en verraden. Zij blijven geroepen, niet op grond van hun prestaties, maar om wie ze zijn. En hij laat ze steeds weer bij het begin beginnen. Bij wat ze hebben gekregen. En hij roept ze, omdat hij ze nodig heeft en hen als vrienden wil.
En zelfs de dood van Jezus, waar hun ongeloof zo is gebleken, heeft dat niet veranderd. Dat is zo mooi verbeeld in het Marcus-evangelie. Daar wordt bij het lege graf tegen de leerlingen gezegd: ga weer naar het begin, naar Galilea, waar hij jullie voor het eerst riep. En begin weer bij die roeping en het vertrouwen wat hij jullie toen gaf en zijn vraag om vriendschap. Dat was niet in de eerste plaats een eis, als een loodzware last, maar een erkenning. Een begin van die vriendschap. Gemeente, laten wij het proberen met dit woord, dit model, vriendschap, als basis van alles. En zo niet alleen naar God misschien, maar ook zo naar andere mensen kijken, die misschien hetzelfde horen, hetzelfde misschien op andere manieren, die ook dat verlangen naar liefde en gerechtigheid in zich dragen. En die daardoor het aandurven, het echte leven vanuit liefde en vriendschap. Laten we zo naar alles kijken, als vrienden. Zodat we niet andere dingen als het machtigste en het bepalendste gaan zien. Zoals strijd en winnen, bevechten, verdedigen, jezelf bewijzen. Want zo kijken we toch wel vaak naar het leven. Met al die koningen, Poetins en Trumps en Netanyahu's. En wij zelf toch ook in het klein. Durven wij, gemeente, te geloven, zoals Jezus het ons hier voorhoudt, te kijken vanuit vriendschap naar andere mensen, maar misschien ook nog wel verder, naar de dieren en de planten en alles wat er is. Als ik er zo op afga, hoe ziet het er dan uit? En wat kan er dan gebeuren? En we weten hoe dat telkens mislukt. Maar houden we dan toch dit model overeind? Die vriendschap in ons hart. En durven we het elke dag weer opnieuw te proberen? Dat is waarom Jezus zijn volgelingen vrienden noemt. In de hoop dat ze het in al hun en onze zwakheid de kracht zal geven. Amen. Dan wordt er nu gecollecteerd. En er zijn misschien mededelingen. Laten we bidden. Wij danken u voor uw woord. En vandaag voor dat woord vriendschap. Dat zich dat in ons mag nestelen. En dat het er mag zijn ook als wij ons bedreigd voelen en onzeker. Want de wereld spreekt zo vaak een andere taal. Maar dat dan die vriendschap er toch is, hoe verborgen soms ook, daarvoor danken wij u. Voor alle tekenen die we daar dagelijks van kunnen meemaken. Met bekenden en met onbekenden. Vormen van acceptatie, van gerechtigheid, van gastvrijheid. Van erkenning. Er wordt ook zoveel gegeven dat we dat blijven zien en erin geloven. Hoe ver mogen en kunnen wij gaan met onze vriendschap? We kunnen toch niet bevriend zijn met het kwaad, met mensen die kwaad doen. We moeten toch stelling nemen. Maar Jezus zei, heb je vijanden lief? Hoe moeten wij dat doen? Is Poetin in enige vorm toch een vriend? En Netanyahu? En Trump? Juist vriendschap wil toch zeggen dat wij de waarheid durven zeggen. Dat we het kwaad dat mensen anderen aandoen, het moorden en kapotmaken, dat we dat niet verdoezelen. Maar in hen ook mensen zien die u als uw vrienden zou willen hebben, in uw verlangen naar het goede leven voor de schepping. En al die andere schepselen van u,
De mieren in de badkamer, de slakken in de tuin, de wolf die een wandelaar in de hand beet en die nu door de instanties die daarover gaan ter dood is veroordeeld. Wij bidden dat we blijven proberen om wegen te vinden, om te helen, te verzoenen, te troosten, de schade te beperken. En daar hebben wij moed en kracht voor nodig. En u zegt dat u ons die wilt geven. En dat u met ons mee wilt gaan als onze vriend. Omdat u hetzelfde wilt als wij ten diepste. Wij zetten nu ons gebed voort in de stilte. Samen bidden wij het onze Vader. Ons slotlied is gezang 908, vers 1, 2, 6 en 7.
Thank you.
De levende zegene en behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Hij verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.